BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen. De natuur kan behoorlijk innoverend zijn. Als tijdens een donderbui de bliksem inslaat op water, dan krijgt dat water bijzondere extra eigenschappen.
Enerzijds is dat het gedurende een korte periode ontsmettend is.
Dat water kan bijvoorbeeld worden ingezet in de glastuinbouw, maar ook in de gezondheidszorg. Waarom is bliksemwater zo bijzonder? En hoe ontstaat dat dan?
Water wat geactiveerd is met een bliksem.
Nou, in Nederland is deze markt vrij beperkt. Maar ik denk dat dit internationaal wel een hele grote markt heeft om het tuinbouwsysteem te verduurzamen en meer te kunnen laten produceren.
In deze aflevering van BNR Eyeopeners bespreken we de technologische innovaties die de glastuinbouw een handje gaan helpen om te verduurzamen.
Ik heb ze ook heel lang onze knuffelstart-up genoemd.
Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eyeopeners.
Bliksemwater, dat is water wat geactiveerd is met een bliksem. En bliksem is ook wel een plasma. Wat wij doen is wij activeren water met plasma. En dat is eigenlijk wat in de natuur ook gebeurt.
Paul Leenders is medeoprichter en CEO van het bedrijf Vital Fluid, dat bliksemwater verkoopt.
Als het bliksemt en het onweert en het regent, dan regent het feitelijk plasma geactiveerd water. En dat proces, dat hebben wij nagebootst in onze apparatuur. En daar zit de knop aan, daar kunnen we aan draaien, kunnen we aan sturen. En van dat water ontwikkelen wij toepassingen.
Ja, dus ik stel me even een machine voor waarin jij eigenlijk bliksem onweer creëert. Dat inslaat, elektrische lading, in water. Zeg ik het zo goed?
Ja, zo vindt het natuurlijk in de natuur plaats. Wij creëren bliksem tussen twee elektrodes. Ja. Daar trekken we lucht langs. Die lucht die wordt dan in de plasmafase gebracht. Zuurstof en stikstof die worden daardoor reactief. En doordat ze reactief worden, lossen ze op in water.
Ja, want het stikstof wordt inderdaad uit de lucht gehaald en komt daarmee in het water terecht.
Ja, dat klopt. Ja.
Waarom is dit water zo bijzonder?
Nou, als je dat doet, als je dus water met plasma behandelt, dan zie je dat het water kortdurende desinfecterende eigenschappen verkrijgt. Dat is echt kortdurend, ongeveer 20 minuten tot max een half uur. En waar wij nu commercieel actief mee zijn, de markt op gaan, dat is het binden van stikstof, dus het maken van voedingswater. We plukken stikstof uit de lucht. Stikstof in de lucht, daar kan een plant niets mee. Wij maken dat reactief met plasma en lossen dat op in de vorm van nitraat in water. En dat gaat dan vervolgens naar de planten in een kas.
Ja, precies. Dus dat water, dat gebruik je dan voor de planten in plaats van kunstmest.
Ja, dat klopt. Wij richten ons qua toepassingen op de glastuinbouw. Op het moment als je ons voedingswater gebruikt, dan heb je geen stikstof als meststof meer nodig. Ja.
Wat betekent dit dan concreet? Want dit klinkt als een scheikundig proces, eigenlijk wel een natuurkundig proces. Het is gewoon wat in de natuur ook gebeurt.
Ja.
Dat stop je in water. Dat geef je dan aan de planten. Blijven die planten dan langer leven? Of doen ze het gewoon beter? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, het is ook een van de methodes van de natuur om stikstof te binden, bliksem. 10% van alle gebonden stikstof op aarde wordt gebonden door bliksem. Dat is behoorlijk wat. Dat proces bootsen we na. En je geeft dan de planten als het ware een voedingsstof, een nutriënt, om te groeien.
Ja.
Zou je dat niet doen, zouden we geen stikstof als meststof inzetten. Als je dat wereldwijd zou doorstrepen, dan heeft de helft van de wereldbevolking al niet meer te eten. Dus zo afhankelijk zijn we van die kunstmest.
Ja. Ja, en dit is een alternatief voor kunstmest.
Ja, dit is een alternatief. In die zin dat het is uiteindelijk nog steeds een stikstofbron, een nitraatbron. Maar wij wekken het op een milieuvriendelijke manier op. We maken alleen maar gebruik van lucht, water en elektriciteit. Nou, als die elektriciteit groen is, of die komt van zonne-energie of van windenergie, dan is het CO2-neutraal.
Ja, want ik wou net zeggen, hoe maak je dan die bliksem? Die moet je toch nabootsen, maar dat doe je dus met volledige duurzame energiebronnen.
Ja, bij voorkeur doen we dat met duurzame energie.
Helemaal nieuw is deze technologie bepaald niet. Sterker nog, het is al ongeveer een eeuw oud, zegt Paul.
Er is een Noorse wetenschapper, Olaf Birkenland, die heeft dit 100 jaar geleden al uitgevonden.
Mm-hmm.
Het was ook de eerste man die stikstof bond op dezelfde manier zoals wij dat nu doen. Alleen hij deed dat met elektriciteit. Hij had daar een grote waterkrachtcentrale als energiebron staan.
Ja.
Toen op een gegeven moment toen kwam de chemische industrie, meneer Haber en meneer Bos, met het Haber-Bos proces. En die hebben dat is toen. Dat draait op fossiele brandstoffen. Maar fossiele brandstoffen, ja, die kosten nagenoeg niets.
Nee, dus het was een kostenoverweging.
Dat was op een gegeven moment een kostenoverweging.
Een eeuw later kijken we nou toch wel anders naar die kosten. Want een duurzaam alternatief is keihard nodig. En de ambities voor de glastuinbouw zijn hoog. Dat zegt Jim van Ruiven. Hij is onderzoeker water en emissies aan de Wageningen University and Research.
Ja, dat klopt. Zeker als we praten over water. We moeten straks in 2027 moeten alle telers ervoor zorgen. Ja, eigenlijk dat al het water wat binnenblijft, of wat binnenkomt, dat dat ook binnenblijft in de kas. En dat dat gebruikt wordt voor gewasgroei en niet meer weggegooid hoeft te worden. Eigenlijk praten we over drie typen glastuinbouw. De eerste is de conventionele teelt. Daar kunnen telers eigenlijk kiezen uit alle meststoffen die ze willen. Hebben ze vrije keuze in telen in de grond of in substraat. Dus ja. Ze telen op een. De planten staan niet in de grond. Maar die staan bijvoorbeeld in een pot met veen of met kokossubstraat.
Ja.
Zo heet dat.
Ja.
Dus dat is eigenlijk voor telers de makkelijkste keuze om te maken. De tweede optie is biologische teelt. Volgens de Europese richtlijnen. Dan moet een teler in de volle grond telen. En dan is die heel erg beperkt in welke meststoffen die mag gebruiken.
Mm-hmm.
Dus je mag alleen meststoffen van organische oorsprong gebruiken. En dus geen meststoffen die uit de grond komen.
Ja.
En de derde optie is biologisch telen volgens de Amerikaanse methode. Zogenaamde organic tilt. En daar mag dus wel op substraat geteeld worden. Dus los van de ondergrond.
Jij doet natuurlijk ook onderzoek naar de potentie van het, ja, we noemen het maar even het bliksemwater van Vital Fluid. Ja. Hoe zit het met die potentie?
Nou, als we kijken naar die organic tilt die ik net beschreef. Daar zitten echt wel grote kansen. Omdat de beschikbare meststoffen in die tilt. Die bevatten eigenlijk weinig stikstofmeststoffen die direct opneembaar zijn door de plant.
Mm-hmm.
Dus daar zit altijd een biologisch proces rond de wortels van de planten die stikstof in de juiste vorm moet omzetten.
Mm-hmm.
En dat proces heb je niet zo goed in de hand. Dus op het moment dat het zonnig wordt of het wordt warmer, dan heeft de plant ineens meer meststoffen nodig. En in die organische teelt, organic teelt, kun je dan niet eventjes wat meer stikstof aan de plant geven, zodat die ook goed kan groeien.
Ja. En wat betekent dat dan concreet?
Nou ja, dat een teler minder gaat produceren. Dat hij niet optimaal aan het produceren is.
Nee, en dat wil een teler natuurlijk niet.
Nee, precies. Dat kost hem gewoon inkomsten.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Nou ja, er is één vorm van stikstofbemesting die beschikbaar is voor die organic telers. Die direct beschikbaar opneembaar is ook voor de plant. Alleen die bevat veel keukenzout. En keukenzout is nou net een zout wat het gewas niet zo goed kan hebben.
Hmm.
Door dat zout in die organic teelt, is het moeilijk om al het water te hergebruiken.
Ja.
Dus daar kan een voordeel zitten voor het bliksemwater. Daar zit geen keukenzout in.
Nee.
Dus als een teler die meststof kan gebruiken, dan kan die wel zijn water gaan hergebruiken en veel efficiënter met dat water omgaan.
Samenvattend, je kan zoutwater moeilijk hergebruiken omdat dat slecht is voor de gewassen. De bestaande soorten kunstmest maken dat water zout. Bliksemwater bevat geen keukenzout en is een alternatief voor kunstmest. Dus zo kan er een hoop water worden bespaard, wat de organic teelt dus weer duurzamer kan maken. Er zit nog wel één maar aan. In elk geval voor Nederland, zegt Jim.
Nou, in Nederland is deze markt vrij beperkt. Maar ik denk dat dit internationaal wel een hele grote markt heeft om het tuinbouwsysteem te verduurzamen en meer te kunnen laten produceren.
Ja, omdat in Amerika nou eenmaal veel meer sprake is van die organic teelt dan in Nederland.
Ja, ja. Klopt. Ja. Klopt.
Hoe
ja.
kan dat? Hoe komt dat verschil eigenlijk?
Ja, dat ligt dus voor een deel aan de wetgeving. Wat ik al uitlegde, het verschil tussen biologisch in Europa en biologisch in Amerika is dat er in substraat geteeld kan worden, dus los van de ondergrond. En dat maakt het voor telers in Amerika interessanter in de glastuinbouw om op substraat te gaan telen en dus ook om organic te telen.
Dus het zijn in eerste instantie dan ook vooral Amerikaanse klanten die in de rij staan voor de machines van Vital Fluid, zegt CEO Paul Leenders.
Daar hebben we onze eerste systemen inmiddels verkocht. Verschillende Amerikaanse staten. En dan praat je meteen over bedrijven. Ja, dan praat je niet over een paar hectare. Maar dat zijn bedrijven die zijn 80 hectare, 100 hectare, 120 hectare. Dus ja, daar denken ze groot.
We hebben het ook echt alleen over biologische Amerikaanse boeren.
Wij richten ons daar op de biologische teelten. Ja. En dat kunnen we doen omdat je met onze systemen ook... Je kunt namelijk ook de pH heel goed regelen van het voedingswater. Dat is erg belangrijk. Mm-hmm. Het voedingswater moet een bepaalde pH-waarde hebben. Daar worden nu allerlei andere trucs voor gebruikt om dat op het juiste niveau te krijgen. Ja, en daar kun je onze producten ook heel goed voor inzetten.
Ja, en ik stel me nog even zo'n machine voor. Hoe groot is dat waar dat magische water uitkomt?
Nou, een machine die... 1 hectare glastuinbouw met voedingswater kan voorzien. Die is ongeveer, ik denk, 1,90 meter hoog. Een 1,5 meter breed. En
het is wel een apparaat.
Diep, het is wel een apparaat.
Natuurlijk, ja. En dat zet je dan bij de kas meteen.
Klopt, ja. Die zet je bij de kas. Daar gaat water in. Kijk, het voedingswater is toch aanwezig bij zo'n glastuinbouwbedrijf.
Dat is gewoon normaal water gaat erin?
Ja, dat is normaal water. De lucht, die is overal vrij aanwezig.
Ja, die trek je eruit uit de lucht.
Er is niet één kubieke meter lucht, er zit een kilogram stikstof in.
Oké. Okay.
Nou, die maken we reactief. En dat stoppen we dan vervolgens in het voedingswater.
Ja.
Dat wordt opgewaardeerd, daar wordt dus de nutriënten worden daaraan toegevoegd. En dat kan dan vervolgens in een bazijn, waaraan vervolgens alle andere meststoffen nog worden toegevoegd. Want elk gewas vereist een bepaald recept aan meststoffen. En dat is afhankelijk van het type gewas. Nou, en dat gaat dan vervolgens de kas in. Het mooie is, wij richten ons wel op precisielandbouw. Hè? Dus wat de kas ingaat, dat niet alles wordt opgenomen. Een deel wat weer terugkomt. Dat kan weer onze machine in. Dat kan weer opgewaardeerd worden.
Ja.
Zodat de voedingsstoffen die eruit gehaald zijn weer extra toegevoegd worden. Dan heb je sprake
circulair.
Van circulaire teelten.
En dat is precies waar de glastuinbouw qua duurzaamheid naartoe wil. Marcel van Haren is programmamanager Landbouw, Water, Voedsel bij de FME. Dat is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. En Marcel noemt bliksemwater veelbelovend voor de glastuinbouw.
Enerzijds is dat het gedurende een korte periode ontsmettend is. Hè, dus dat kan bijvoorbeeld in de gewasbescherming zou dat een alternatief kunnen zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen. En op de wat langere termijn ook als een soort van meststof. Hè, want daar zit stikstof in. En stikstof is een van de componenten waar planten mee groeien.
Mm-hmm.
Ook zeg maar een goede meststof voor planten is een alternatieve meststof.
Ja.
En ten derde, hè, als je kijkt waar worden planten nu mee bemest, is dat met kunstmest. Is natuurlijk een chemisch proces of een proces waar heel veel gas voor gebruikt wordt voor de productie van kunstmest.
Ja.
Maar je eigenlijk hiermee een veel efficiënter proces hebt. Volgens mij tot 7 keer efficiënter of minder energieverbruik ten opzichte van hoe we dat nu doen met gas en het produceren van van kunstmest.
Ja, jij noemt het daarmee ook een heel veelbelovende toepassing.
Ja.
Is daar concurrentie op andere gebieden? Want jij zit natuurlijk breed in de techsector en jij ziet dus van alles.
Ja.
Is dit meteen de beste manier? Of zijn er ook echt wel geduchte concurrenten voor Vital Fluid?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk meer bedrijven bezig met deze technologieën. De plasmatechnologieën, als je de technische term gebruikt. Maar ze hebben allemaal wel een eigen niche. Ze hebben allemaal een eigen gebied waar ze zich op richten en waar ze zeg maar oplossingen van maken. Het kan bijvoorbeeld ook in de verwaarding van mest. Hè, of te voorkomen eigenlijk dat mest ammoniak uitstoot. En daarmee dus het stikstofprobleem creëert. Hè. Dus dat je met de neerslag van die ammoniak weer de stikstofproblemen krijgt. Dus er zijn meerdere toepassingen. En uiteindelijk is het nu zo geavanceerd dat je met eigenlijk een soort van continu bliksem hoeveelheden water kunt gaan maken. Zodat het voor de landbouw in de volumes die na nodig zijn ook toepasbaar is. Of in de tuinbouw.
Ja, ja, want dat is nog wel een dingetje. Paul zegt ook, wij richten ons nu alleen op de biologische teelt. Omdat de gewone landbouw, daar kunnen wij echt nu niet qua prijs tegenop boksen. Ja. En ook, als ik hem hoor, 1 machine biedt 1 hectare, besproeit 1 hectare.
Hmm.
Dan ga je ook in een gewone landbouw niet redden.
Nee, hè, dus, en daarbij gaat denk ik een toekomstig beeld voor de landbouw ook wel bij helpen. Hè, want wat wij nu kennen is zeg maar voornamelijk de grootschalige vorm van landbouw. Hè, de eindeloze akkers met noem maar op wat voor gewassen erop.
Ja.
En ja, dat dwingt eigenlijk zo'n boer ook om grootschalig te werken. Met zware machines, met gewasbeschermingsmiddelen.
Met fossiele brandstoffen.
In monoculturen. Mm-hmm. En uiteindelijk zie je dat zeg maar de druk om die gewasbeschermingsmiddelen nog langer te mogen gebruiken. Dat niet meer toegestaan is, die neemt toe. Dat zie je ook in de wetgeving, dat er veel minder mogelijk wordt. Bodemverdichting met zware voertuigen is een enorm probleem. En monoculturen roepen heel veel ziekte en plagen op. En als je geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag gebruiken, dan is het slimmer om gewassen door elkaar heen te gaan zetten.
En oh ja?
Bijvoorbeeld met strokenteelt of een nog extremere vorm in pixel farming, om verschillende gewassen door elkaar heen te zetten. Want die gewassen hebben namelijk van nature de eigenschap dat ze elkaar beschermen. Waardoor je eigenlijk veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt. En dat is ook een van de andere ontwikkelingen. En dan is zo'n 1 hectare oplossing is natuurlijk een prima oplossing om zeg maar enerzijds die planten toch enigszins te beschermen. Nee, de beschermende werking die zeg maar dat bliksemwater heeft. En anderzijds met lichte voertuigen daar dingen te kunnen doen. Hè? En bij te dragen aan een stukje bemesting om die groei van die planten nog verder te bevorderen. Ik spreek heel veel boeren die toch zelf wel zien dat er iets moet veranderen. Maar we moeten niet vergeten dat die boeren natuurlijk ook de afgelopen 50, 60, 70 jaar langzamerhand ook gevangen zijn geraakt in een bepaald systeem. Mm. En ik denk dat we nu met de sprong die we moeten maken, ze daar ook bij moeten helpen om te gaan naar andere manieren van voedsel produceren. Ja. Met bijbehorende verdienmodellen.
Ja. Marcel voorziet op de langere termijn een compleet nieuw systeem van voedsel produceren door de boeren. En daarvoor zijn dit soort toepassingen nodig. Hoewel bliksemwater aan zich niet de heilige graal is, zegt hij.
Nou, ik geloof nooit dat we met één systeem alles gaan bedienen. Ik denk dat net hetzelfde als met biodiversiteit, dat er verschillende oplossingen of verschillende toepassingen zijn. Dat je hier ook een scala aan toepassingen krijgt waar zeg maar Vital Fluid met hun oplossing een schakel in zijn. Maar er zijn nog veel meer dingen, veel meer oplossingsrichtingen waar je in kunt denken. En voor het ene gewas werkt het wel. En voor het andere gewas misschien wat minder goed. Hè? Dus ik geloof echt in een diversiteit aan oplossingen. Er is niet één oplossing die in één keer het hele probleem aanpakt.
Nee. En jij richt je ook vanuit FME specifiek op 3 thema's in deze sector. Hè? Ja. De agri-sector. Waar heel erg op geïnnoveerd wordt. En dat is dus die duurzaamheid die je al noemde.
Ja.
Maar ook de gezondheid. Ja. Heb je ook al even aangestipt. Maar ook arbeidskracht.
Ja, arbeidskrachten hebben we zien. En ik denk dat met de hele coronacrisis nog duidelijker is geworden. Dat natuurlijk onze voedselproductie, die is enerzijds heel grootschalig, maar heeft ook een behoorlijke hoeveelheid nog handenarbeid nodig. Hè? Het plukken, het onderhouden, het onkruidwieden en dat soort zaken allemaal. En ja, daar zijn we toch ook afhankelijk van een groep arbeidsmigranten.
Ja. Hè?
Die ook in hun eigen land zeg maar steeds betere economische omstandigheden krijgen, waardoor die moeilijker te verkrijgen zijn. En anderzijds is heel veel werk in de landbouw en in de voedselproductie toch als zwaar, eentonig, seizoensgebonden. Meestal of vaak niet de leukste omstandigheden.
Nee.
Dus ik zie echt voor me dat technologie, en dan noem ik even robotisering, kan gaan helpen. Niet alleen maar in de plaats van, maar ook om het werk lichter en leuker te maken.
Dat bliksemwater in de glastuinbouw een bijdrage kan leveren aan verduurzaming, dat is duidelijk. Maar er zouden ook nog andere toepassingen mogelijk kunnen zijn, vertelt Paul Leenders. Bijvoorbeeld in de zorg.
Daar zijn zeker mogelijkheden toe. Wij werken ook aan zogeheten, wat wij dan noemen wildcards. Wordt er onderzoek gedaan door een academisch ziekenhuis in India naar het behandelen van brandwonden met plasma geactiveerd water.
Oh, oké. Okay. Ja.
Ja. Daar komen de eerste resultaten inmiddels van binnen. We zijn ook bezig om een project op te starten met verschillende universiteiten, Radboud UMC, Erasmus MC en de TU Eindhoven, om te kijken of je huidaandoeningen met dit water kunt behandelen.
Ja.
Cosmetische toepassingen worden onderzocht. Dat staat nog wel allemaal in een vrij pril stadium, maar Dat doen we met grote partijen, grote internationale partijen die daar interesse in hebben. En ja, als daar natuurlijk iets interessants uitkomt, dan zullen we daar ook voor gaan.
Nou weet ik dat door corona weten we van alle handgels en desinfectiemiddelen, die zijn er in overvloed. Ja. Dus daar moet je natuurlijk ook nog wel concurrerend in kunnen zijn. Want jij maakt het dan 100% duurzaam. Maar het moet ook wat betaalbaar blijven voor jou en mij.
Uiteraard. En daarom zou het mooi zijn als we het toevoegen van nutriënten aan het water kunnen combineren in één stap met het desinfecteren van het water. Want het is voor een glastuinbouwbedrijf is dat heel belangrijk. Want die wil geen besmetting in het water hebben. Want dan gaat
het
teelt om
dood. Ja, precies. Waar ligt nu inderdaad de eerste prioriteit?
De eerste prioriteit, de hoogste prioriteit bij ons op dit moment. Kijk, we hebben natuurlijk bestellingen vanuit de VS. De eerste serieproductie heeft nu plaatsgevonden. De machines staan nu bij ons op de Hightech Campus in Eindhoven. Die worden van top tot teen getest, duurtesten. En goed, wij moeten in april machines leveren aan de VS die op en top werken. Dus ons hele team is daar nu volop mee bezig om die machines up and running te krijgen.
No pressure verder, hè?
Zo. Nee, nou ja, dus om over prioriteit.
Ja, heel spannend natuurlijk. Ja,
zeker. Want kijk, daar hangt natuurlijk wel wat vanaf. Op het moment als die machines goed werken, dat zijn hele grote bedrijven. En dan praat je echt over 80 hectare, 100 hectare. Dus als je daar na vanaf zoveel machines kan neerzetten, wordt het heel erg interessant.
Het blijft fascinerend hoe een natuurkundig verschijnsel als bliksem die inslaat op water nagebootst kan worden en vervolgens kan worden ingezet om gewassen te laten groeien en misschien zelfs wel huidaandoeningen te genezen. Dit was Eyeopeners van deze week. Volgende week vertel ik je hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de komst van de quantumcomputer en wat je daar eigenlijk allemaal mee kan. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot dan.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.